Fijn om elkaar vanmiddag weer te mogen ontmoeten. We waarderen het misschien wel eens te weinig hoe waardevol het is om elkaar als broeders en zusters te kunnen ontmoeten in vrijheid. Maar ook omdat we elkaar nodig hebben. En dat geldt zowel dat we de ander nodig hebben, maar dat wij ook nodig zijn voor de ander. En ik dacht daarbij aan een tekst uit Hebreeën. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge samenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de dag ziet naderen. Ik stel voor om samen een lied te zingen. Alleen, er gaat iets mis. Ik heb thuis een nieuwe Johan de Heerbundel en daar had ik lied 104 opgezocht. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Maar in de boekjes die hier liggen, blijkt hij niet te staan. Ik heb met de voorzanger afgesproken dat we toch proberen het te zingen. Het is een heel bekend lied. En nou ja, zover we komen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Redelijk goed. We denken vanmiddag na over Daniël 11. En als je dat leest, dan zeg je: wat een wisselend toneel, wat een onzekerheid. En wat mag het dan een rust geven als we weten: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Laten we dat lied ook zingen, nummer 513.
Thank you.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat hebben wij dan een redenen om u te bedanken. Allereerst als we ons uw kind mogen weten door het werk van de Heer Jezus. Heer, zo willen we u danken, aanbidden, voor dat grote werk wat u, Heer, op Golgotha deed, tot verzoening van onze zonden, dat er vrede in het hart met God mag zijn. Heer, we willen u ook bedanken, zoals we daar al met een enkel woord aan dachten, hoe waardevol het is samen te komen, om ook voor elkaar wat te mogen betekenen. Heer, wil ons daarin ook leiden om zorg en aandacht voor de broeder en zuster te hebben. Heer, en zo willen we u ook danken voor deze samenkomst die u ons geeft. We vragen uw zegen over de boodschap die vanmiddag mag klinken. We vragen daarin uw bijzondere leiding voor broeder Dato Steenhuis, die uw woorden mag doorgeven. Leid u hem door uw geest, en dat zo de boodschap die u voor ons hebt mag klinken. Wil zo een zegen geven in deze middag, waarin uw naam groot gemaakt mag worden. Eer en glorie voor uw naam. Amen. Amen. Nou, broeder Steenhuis, dank u wel dat u er weer met Henny wilt zijn vanmiddag en dat u ons wilt dienen met het woord. Veel zegen en zegenleiding.
Daniël 11. Daniël 11. Ik begin te lezen bij vers 1. En ik zie al iets gniffelen, dan is die om een uur of vijf al ongeveer aan het eind van het hoofdstuk gekomen. Nou, dat valt u dan tegen. Daniël 11, vers 1. En ik, het gaat dus over Daniël, stond in het eerste jaar van Darius, de Medier, hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen. En de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Vers 4. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel. Maar niet voor zijn nakomelingen. En niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst. Want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor hem. Nu stop ik. Even. Het is misschien wat overbodig als ik vertel hoe het allemaal in elkaar zit, want het is al vaker aan de orde geweest. Er waren eerst koningen van Irak, van Babel, Nebukadnezar en zijn opvolgers. En toen kwamen er koningen van Iran, Medisch-Persische Rijk, Iran. En daarna zouden er koningen uit Griekenland komen en daarna zou er een nieuw rijk, het Romeinse Rijk, zichtbaar worden met een oostelijke tak en een westelijke tak. Vandaar die twee benen van dat beeld uit Daniël 2, het zogenaamde statenbeeld. In de tijd van de eerste koning van Babel, Nebukadnezar, zijn Daniël en de vrienden uit Jeruzalem daarheen gebracht, in ballingschap. En ze kregen daar een heropvoeding en ze moesten daar dingen leren die ze nog nooit eerder lazen en de taal spreken van de Chaldeeën, van de Babelse heersers. En nu schrijft Daniël dat hij daar nog is in de tijd van Darius de Meder, dus een van die Iran-mensen van Medië en Perzië. Die twee werden één. Eerst waren was de Mediërs die waren de baas hier nog en later zijn de Perzen de baas geworden. Dat is ook een conflict situatie, maar dat is nog steeds in die ballingschap van Daniël. En na die tijd zou er een koning komen die hier al genoemd wordt. Een machtige koning. En zodra die aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden. Uit de rest van het boek Daniël blijkt dat Alexander de Grote is van Griekenland of van Griekenland-Macedonië, maar dat is tegenwoordig ook een beetje Griekenland. Maar Alexander de Grote is al op 33-jarige leeftijd gestorven. Hij had geen opvolger op dat moment. Hij moet wel kinderen gehad hebben, zegt men, maar dat laat ik maar even geparkeerd staan. Toen Alexander de Grote stierf, werd zijn rijk in vier delen gehakt. We lazen dat net. Zodra hij echter aan de macht komt, zegt vers 4, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel. Dat betekent dat er op dat moment een noordelijk rijk ontstond. Dus vanuit Jeruzalem gezien, want dat is altijd uitgangspunt van de schrift. Dat betekent dus dat er een koning van het noorden was, het Assyrische, later Syrische, maar meestal het Assyrische, die in Damascus, dus noordelijk van Jeruzalem, zetelde. En een zuidelijke koning die uit Egypte kwam. Die kwam dus van beneden naar boven, als het ware, als ik aan de kaart van Israël denk. Van de oostelijke en de westelijke stukken wordt eigenlijk in ons hoofdstuk nauwelijks iets gezegd, alleen aan het eind bijna geruchten uit het oosten. Dat betekent dus dat er toen al iets zichtbaar werd van nog een rijk. Dus niet de koning van het noorden en ook niet de koning van het zuiden, dus niet de koning van Assyrië of de koning van Egypte, noordelijk van Israël, noordelijk van Jeruzalem en zuidelijk van Jeruzalem, maar ook van oostelijke zijde. En dat betekent dat daar ook al het Ottomaanse Rijk, of het latere, wat wij dan misschien wel het Turkse Rijk zouden noemen, maar het is het Ottomaanse Rijk, dat dat al een bedreiging ging worden. En nu wordt hier in ons hoofdstuk in hoofdzaak gesproken over de strijd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En daar zit Israël klem tussen. Dus als die koning van het noorden aan de slag ging om te strijden en hij deed bijna niks anders, dan kwam hij door Jeruzalem of dan kwam hij langs het overblijfsel van Israël. En dat is aanvankelijk helemaal niet zo veel geweest. Er waren 42.000 mensen die terug mochten in de tijd van de koning van Iran. Dat is een hele bijzondere gunst. Dat Iran toestond dat ze daar terug mochten. Vergelijkt u dat met vandaag, dan komt u er ongeveer achter. En dan, soms ging de koning van het zuiden naar het noorden en soms ging die koning van het noorden weer naar het zuiden. Enfin, de heen en weer trekkende legers, zo wordt dat in het Zacharia-boek genoemd, dus die gingen eigenlijk continu heen en weer en waren slaags met elkaar en hebben alleen maar vernield, hebben alleen maar geplunderd, hebben alleen maar slagveld achtergelaten. Dat is bijna het hele hoofdstuk. Stel nu dat u zoveel van geschiedenis houdt dat u dat zou willen bestuderen, dan kunt u naar de bibliotheek gaan. Dat is één optie. Stel dat u dat wel wilt, maar dat u toch vanuit de Bijbel iets van deze geschiedenis, vanuit de Bijbel iets van deze geschiedenis zou willen zien, dan moet u naar Jaap Vijverdraad gaan. Dat is een beetje moeilijk, want die is in het paradijs. Maar hij heeft wel een heel mooi boek geschreven over het boek Daniël, 2 delen. En die beide delen die zijn nog beschikbaar, her en der. Ik heb ze ook nog, misschien kunt u ze lenen. Of u gaat naar Gert van der Weert, die heeft ook prachtige dingen over het boek Daniël geschreven. En al die, movement, die, al die bewegingen van de koning van het noorden en de koning van het zuiden zijn uitvoerig beschreven. En er komen echt ook namen bij van koningen. Je zou ze echt naast het bibliotheekboek over geschiedenis kunnen leggen. En het spoort echt. En het is natuurlijk zo dat je je als broeder afvraagt van, moet ik nu met de gelovigen hier in Kootwijkerbroek geschiedenis gaan bekijken en zal ik al die getallen, dan moet je ze A mooi opschrijven en dan namen erbij en dan allemaal doorgeven. U schrijft ze ook op en u doet er vervolgens ook niks mee en u denkt, ach, weer één of nog één. En er komt er nog één bij, dus laat maar. Ik heb daarmee geworsteld, dat is echt zo. Het is niet zo makkelijk om een beslissing te nemen en je de vraag te stellen, wat moet ik daar wel en wat moet ik daar niet van zeggen. Dat hele stuk wat daarover gaat, sla ik nu over. U denkt, hè? Toch? Of denkt u, nou, dat vind ik jou jammer. Dus ik heb u 2 escapes gegeven, of Jaap Vijverdraad of Gert van der Weert. Want die hebben dat echt mooi vastgelegd, goed vastgelegd. Dat ligt er wel. En dat kun je ook wel bespreken met elkaar. Maar de vraag, wat zou Daniël 11 voor ons nu mogen kunnen betekenen? Dat is voor mij het belangrijkste. Daar komt een element bij. En dat ligt niet helemaal voor de hand in eerste instantie. En dat is dat de koning van het noorden, en dat blijkt in hoofdzaak te gaan om ene meneer Antiochus Epiphanes, die naam heb ik even in mijn kop, in mijn hoofd gestampt. Ik vind het wel knap dat ik dat zonder stotteren zeggen kan. Nee, onzin. Maar die Antiochus Epiphanes, dat was een hele wrede, maar ook een hele anti-goddelijke koning. Een antichrist. Zouden we gaan zeggen in het oude. Maar die naam antichrist bestond toen nog niet. Die is later in het Nieuwe Testament terug te vinden. Maar de voortekenen van de antichrist vindt u wel in het Nieuwe Testament terug. De eerste Johannesbrief. De tweede Johannesbrief. Een stukje uit Zacharia, waar de dwaze herder getekend wordt. En een stukje ook nog uit de Judasbrief. Kortom, er zijn duidingen die te maken hebben met de komst van de antichrist. En wat die antichrist dan doet. En nu wil ik graag proberen om een soort samenvatting te krijgen van die koning van het noorden en de rol die hij, dus de samenvatting te krijgen van de antichrist, die alles wat van Jahwe is stuk wil maken en alles wil vernietigen, maar die dan zelf ook ten einde ook omkomt. Ik ga nu verder lezen in Daniël 11, vers 36. En nu gaat het daar over die Antiochus Epiphanes, type van de antichrist, die u ook in Openbaring 13 tegenkomt. Die heb ik zo pas net niet genoemd, waar het dan gaat om een beest uit de aarde. Dat gaat daar ook over. 36, die koning, dat is die koning van het noorden, zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Dus mensen die een bepaalde status hadden en die sterk geworden waren in hun eigen omgeving, die worden dus door die koning geëerd. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben eren met goud. En dus een afgod, een afgodisch stelsel. Met eren met zilver. En eren met edelgesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen. Dus die worden buitengewoon bejubeld. En hij laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. Dat is vroeger ook gebeurd door allerlei koningen. Die hebben een bepaalde graaf, een bepaald iemand tot graaf gebombardeerd in een stuk gebied. En daar zaten allemaal pachtboerderijen op. Zo ontstonden de graafschappen. Dat zal dan gebeuren. Misschien is dit wel model voor die uitdelerij van landgoederen geweest. Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. Dus er komt vanuit het zuiden nog een keer een koning op. En die zal die antichrist of die Antiochus Epiphanes willen verslaan. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. En hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. Hij zal het sieraadland binnentrekken. Dat is het wat ertussen zit. Wordt sieraadland genoemd. En velen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Dus behalve Edom, Moab en de voornaamste zonen van de Ammonieten. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken, ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cushieten zullen in zijn voetstappen treden, maar de geruchten uit het oosten, daar heb je die duiding dat er al een nieuw rijk aan het opkomen is, geruchten uit het oosten, dus dat die Ottomanen, oftewel de Turken, uit het oosten en uit het noorden, dat is nog weer die koning van het noordelijke, die noordelijker dan Assyrië liggen, zullen hem schrik aanjagen en daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de band te slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Zo eindigt hoofdstuk 11. Maar nu gaat u even naar hoofdstuk 12. Het is ingewikkeld, maar het is niet zo moeilijk, denk ik. Aan het eind van hoofdstuk 12, maar u, dan gaat het over Daniël zelf, ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Er zijn twee dingen die eindigen. De koning van het noorden eindigt. Hij zal tot een einde komen en geen helper hebben. En er is iemand die zal opstaan tot zijn bestemming aan het einde van de dagen, die dus kennelijk wel een helper heeft. Ik weet niet wat je nu denkt. Heb ik een helper? Groot van kracht. Dat is een lied, hè, uit Johannes de Heer. Of sta ik zonder helper? Dat is de enorme vraag voor elk mens. We hebben ons net een week lang bezig gehouden met het overlijden en sterven van een geliefde zuster. Ze is 60 jaar geworden. Maar ze had een helper. En ze kon zeggen, ik ga naar de Heer. En hij komt. En hij brengt mij uiteindelijk in het vaderhuis, waar hij voor mij een plaats bereid heeft. Dat is die allerbelangrijkste vraag die je jezelf moet stellen. En heb ik een helper? En ik bedoel dus niet iemand die helpt dragen omdat je koffertje toevallig zo zwaar is. Dat doet hij ook nog, denk ik. Maar een helper die er is, die voor jou het werk volbracht heeft wat geen mens kan volbrengen. Deze machtige vent, die enorme, enorme, hooggeplaatste, maar die ook zichzelf continu heeft verheven en alleen maar aan zichzelf heeft gedacht en maar zichzelf groter heeft opgeblazen, die in een enorme omvang heeft, zal ik maar zeggen, me the big number one, zo ongeveer, die heeft uiteindelijk geen helper. U begrijpt, denk ik, heel scherp wat ik bedoel. En eigenlijk is daarmee de toon gezet. De toon is gezet dat er een antichrist komt, dus iemand die tegen onze Heer Jezus is en die alles wat van God komt ondersteboven haalt en kapot scheurt wat enigermate eer en glorie is voor onze God en Vader en voor de Heer Jezus en ook voor de Heilige Geest. En ik zou zo graag willen dat op dat punt u Daniël 11 meeneemt. Echt. Want dat is een absolute must, een noodzaak. Dat u gaat zien hoe het zit. Het grote verschil zit hem hierin. Ik probeerde vandaag nog, vanmorgen, ergens iets te zeggen over de Heer Jezus. Over de knecht des Heren. Er was een toespraak over het boek Exodus, hoofdstuk 20. En in hoofdstuk 20 vindt u de 10 woorden, de wetgeving. En daar vindt u het gevolg of het resultaat van, als God gaat spreken, dan staat heel het volk op afstand en is het hele volk bang. Dat gebeurt daar. Er is niemand. En die zeggen dan tegen Mozes, praat u alsjeblieft met de Heere God, maar laat ons er maar buiten, want we kunnen dat eigenlijk niet hanteren. We kunnen daar niet mee omgaan. Dat klopt ook. Wie zou met God in gesprek kunnen gaan, zomaar? Wie zou kunnen aanhoren als God zijn heiligheid, als God zijn glorie, zijn schittering, zijn wezen laat zien, wie zou overeind blijven? Niemand. En dan zegt de Heere God in Exodus 20, daar heb ik een keer over gediend, ook hier in Kootbrekkerbroek, als ik me dat goed herinner, maar sorry als dat niet zo is, dat God zegt, en toch heb ik, hoe ook, toch heb ik één plaats waar ik kan staan en zegenen. En dan gaat de Heere iets zeggen over het altaar. Daar, in Exodus 20, dus onmiddellijk volgend op die 10 woorden, met alle gezag, en met, maar ook wel alle angst die daaruit voortvloeit, heeft God gezegd, en toch heb ik één plek waar ik kan staan en zegenen, het altaar. En het altaar, daar moet je niet gaan fatsoeneren, daar moet je niet naar je eigen behoeven gaan vertimmeren, daar moet je dus niet, als het stenen zijn, met je houweel gaan bewerken, of als het van aarde is, dan moet je geen hoge bult maken en daar een trapje tegenaan zetten. Je hebt geen ladder nodig, je hebt niemand nodig. Ik ben er. Ik ga zegenen. En laat je ook vandaag de dag niet in de luren leggen. Je hebt niemand nodig om bij God te komen. Je kunt rechtstreeks naar hem gaan. Je kunt hem aanroepen. Hij is nabij. Hen die hem aanroepen. Zo is hij. En dat zijn schitterende dingen. Maar God heeft maar één plek waar hij kan staan en zegenen. Dat is niet Den Haag. En dat is ook niet Washington. Dat is ook niet Moskou. Dat is niet het hoofdkantoor van, vul me wel een organisatie in. Ik heb bijna allerlei namen gehoord. Maar ik laat ik maar onthouden van namen. Maar soms denken mensen dat het daar is en dat het ginds is. En als je die anderhalve graad nu een beetje in de gaten houdt, en als je in 2050 vrij bent van allerlei uitstoten of van schadelijke stoffen, nou dan zijn we er. Nou, dan bent u er nog niet, want u hebt dan nog steeds geen helper. Het is heel scherp geformuleerd, maar er was niemand. Alleen die ene plek waar de Heere kan staan en zegenen is het kruis, is de plek van het offer, is het altaar waar onze Heer Jezus zijn leven gaf en waar hij tot zonde gemaakt werd en onze zonden in zijn lichaam wilde dragen op dat hout. Daar wil de Heere staan. Daar kan hij staan. En daar kan hij zegenen. Er is geen andere plek. En christenen zijn het kwijt aan het raken. Die praten ook wel net als de hele society over van alles en over allerlei liefdoenderij. Maar praten niet meer over het kruis van de Heer Jezus. Maar nu ging het me om het vervolg daarop. Dit is hoofdstuk 20, Exodus 20. En Exodus 21 die gaat gewoon door. Het verhaal gaat gewoon door en dan gaat het ineens over een Hebreeuwse slaaf. En natuurlijk hebben critici gezegd, dat is daar verdwaald. Dat had daar nooit mogen staan. Dat had daar ook niet kunnen staan. Maar ja, nou, is toevallig zo daar terechtgekomen. Nou, dat is geen toeval. Dat is precies de waarheid. Daar gaat het om. En wat vindt u dan onmiddellijk? Dat God zegt, en ik heb ook iemand door wie ik dat doe. Dus niet alleen een plek waar ik kan staan en zegenen, maar ik zal je ook nog zeggen door wie ik die zegen breng. Dat is mijn knecht Jezus. Ik praat niet zo over mijn heiland. Ik wil met groot respect over hem praten. Maar hij is het. Die een knechtsgestalte aannam. U zingt het misschien in een lied. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En heeft zijn leven afgelegd. Ik heb ook andere liederen. De Heere Jezus. De grootste van allen. De heerlijkste van allen. Die in de troon van Jehovah was. Waar de engelen omheen zweefden en zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heere. Hij werd mens. Heeft het God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. De duivel had dat God gelijk zijn als roofgoed voor zich. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil die plek, die stoel. Die is van mij. Het lijkt wel politiek vandaag. Maar de duivel deed dat. Maar aan God gelijk zijn heeft de Heer Jezus niet. Dat heeft hij niet gezien als roofgoed. Bovendien had hij dat al. Dat hoefde hij ook niet als roofgoed te achten. Dat was geen. Nou, dat zou ik nog wel willen. Nou, dat had hij al. En hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf verlaagd, verkleind. Hij is de mensen gelijk geworden. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht of slaaf aangenomen. Het woord Antiochus Epiphanes betekent de verhevene. Dat heeft hij zichzelf toegekend. Nou, ik ben de verhevene. Boven alles. En hier stond wonderlijke dingen. Hij zal voorspoedig zijn, gramschap, maar hij zal niet letten op wat dit. Maar hij is alleen maar op zichzelf gericht. Voor 100% op zichzelf gericht. Dat is de antichrist. En de Heer Jezus was niet op zichzelf gericht. Die niet zijn eigen belang voor opzette. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden. De dienstknecht. Slaaf. Gehoorzaam geweest tot aan het kruis. Tot op het kruis. De oorzaak van de dode kruisiging. Die de dood voor hem ten gevolge had. De Heer Jezus. En dat is nu precies het punt. Je ziet hier in Daniël 11 hoe er in de eindtijd een soort machtsblok ontstaat die op alle mogelijke manieren zichzelf aan het promoten is, aan het opduwen is, helemaal groter en nog meer eer. Terwijl hij, als hij aan zijn einde komt, geen helper heeft. Eigenlijk is het een heel scherp portret. Heel scherp getekend dat mensen die met zichzelf bezig zijn en misschien zichzelf verrijkt hebben en zichzelf een enorme status hebben bezorgd, dat ze uiteindelijk zover komen dat ze niks hebben. Nul. De Heer Jezus vertelt van een meneer die heel erg rijk is en een arme Lazarus. Die meneer sterft, wordt begraven, slaat zijn ogen op in de plaats van pijn. Lazarus had helemaal niks, nul. Lag daar maar te kreperen en wordt door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Nou, daar heb je het. Dat is een, ja, ik zei net gelijkenis, maar dat kan ik niet eens zeggen, maar het is niet eens een gelijkenis. Het is nog echt gebeurd ook, want als er een naam genoemd wordt door de Heer Jezus, is het nooit een gelijkenis. Het is echt. Als je de Heer Jezus kent en door hem gekocht en betaald bent, dan ga je op een hele bijzondere manier de toekomst in. Dan heb je een helper, groot van kracht, die steeds bereid is. Dat is in Exodus 20, overgang naar hoofdstuk 21, zo prachtig getekend. En die Hebreeuwse slaaf, die Hebreeuwse knecht, die daar getekend wordt in Exodus 21, die had na een bepaalde periode van dienen zo naar de hemel, sorry, zo naar zijn eigen familie teruggekund. Maar heeft het niet gedaan. De enige die hier op aarde geweest is en gediend heeft en zo terug had kunnen gaan naar de hemel zonder problemen, was de Heer Jezus. En hij deed het niet. Dat zie je. Dat zie je in Exodus 21 zo schitterend terug. En hij zegt, ik heb mijn vrouw, sorry, hij zegt, ik heb mijn Heer, mijn vrouw en mijn kinderen zo lief. Ik wil niet zomaar weggaan. Hij heeft zijn God en Vader lief gehad. Hij heeft de gemeente lief gehad. Ik vertaal het heel concreet. En ik heb ook die mensen in Kootwijkerbroek die vandaag tot geloof komen lief gehad. Of die tot geloof gekomen zijn. Dat zijn de nazaten. De kinderen. En hij wilde voor hen zijn. En hij zal eeuwig dienen. Hij zal altijd zo blijven. Hij wil ze niet alleen laten. Hij is degene die dus zijn oor liet doorboren. Dat is in dat verband heel typerend. Hij wordt aan het huis geprikt. Je zit eraan vast. Je komt er nooit meer af. Nu, hij zit inderdaad daaraan vast. Sorry voor het woord vast. Maar wat hij gezegd heeft, dat gebeurt. Deze zegen ontgaat jou niet. Wanneer niet? Als je gelooft in de Heer Jezus. Waarom zou je daar dan mee stoppen? Waarom zou je dat niet nu aannemen? Als dat niet zo is, doe dat dan. Regel dat dan. Heb je ons daarbij nodig? Nou, eigenlijk niet. Je kunt rechtstreeks naar de Heer gaan. Je hebt geen ladder nodig om daar te komen. Sommige kerken zeggen dat het via die kerk moet. Of via die formulering moet. Of via een bepaalde, nou ja, bepaald ritueel, zal ik maar zeggen. Dat kan doop zijn, dat kan eucharistie zijn, dat kan van alles zijn. Maar je kunt rechtstreeks gaan. Doe het dan. Waarom zou je uitstellen? Waarom zou je vandaag mensen zo'n grote man nalaten volgen? Terwijl je rechtstreeks naar de Heer Jezus kunt gaan. Dit is wat hier staat. En die antichrist, die duldt geen tegenspraak. Die zal altijd alles blokkeren wat met de Heer Jezus te maken heeft. Dus vanaf het moment dat in jouw leven iets bijzonders van de Heer Jezus, van de Christus, dus niet van de antichrist, maar van de Christus, zichtbaar wordt, dan krijg je aanvallen. En die krijg je. Je wordt gepakt, althans, je wordt aangevallen. En als je niet oppast, word je ook nog gepakt. Ik zeg niet dat het ooit zover kan komen dat jij je geloof kwijtraakt. Dat God je, laat ik maar zeggen, uiteindelijk toch niet toelaat, terwijl je wel leven uit God had. Er is geen afval van de heilige, daar geloof ik niets van. Leven uit God is per saldo eeuwig. Is eeuwig leven. En dat eeuwige leven, dat kan niet weg. Maar de vreugde ervan en de kracht ervan om ook voor anderen tot zegen te zijn, die kan wel te degen weg zijn. En dat gebeurt. Jozua kon met vuile kleren bekleed zijn toen hij aan het werk moest. En er dus een probleem lag. Want die aanklager die zegt, kijk maar, vuile kleren. Nou, dat kan de duivel, dat kan de tegenstander zeggen. De antichrist is altijd uit op het omgekeerde van de Heer Jezus. Hij wil alles wat de Heer Jezus naar beneden trekken. En de Heilige Geest wil alles wat van de Heer Jezus is omhoog duwen. En omhoog krijgen. Opheffen. Dat is het verschil. En daarom is die prachtige brief van Johannes, als het over de liefde gaat en over het werk van de Heer Jezus gaat, 1 Johannes 2 en ook hoofdstuk 4, daar vindt u die uitdrukkingen. Dat aan de ene kant, God is liefde en God heeft ons geweldige zegeningen gegeven. En de antichrist probeert om dat te verkleinen, om dat mooie van de Heer Jezus. Hij moet minder worden en ik moet wassen. Ik zeg het bewust zo, dit is taal van Johannes de Doper. Die zei van hij moet wassen en ik moet minder worden. Nou, dat laatste is waar. Maar dat eerste, dat gebeurt. Als de antichrist, als de tegenstander kans krijgt. En die tegenstander die werkt al. Ik kan u 2 Thessalonicense 2 meegeven. 2 Thessalonicense 2. Waar die wetteloosheid al werkt. Dat is al merkbaar. En dat is zo. Je schrikt als je vandaag de commentaren leest over wat er in Den Haag gebeurt. Waar mensen mee bezig zijn. Hoe de pers beïnvloed is. Misschien heb u ooit iets daarover gelezen. Dat is geen complot. Dat is waar. Ik heb het niet over corona. Dat bedoel ik niet. Ik heb het gewoon over het algemeen. Wat hoort u nog over de Heer Jezus? En wat is het percentage wat u hoort tegen de Heer Jezus? Nou, alles staat op zijn kop. Dat weet u ten diepste. En we gaan er een beetje ons hoofd bij neerleggen en we zeggen, nou, we zijn moe en mat en we durven niet meer. En als we daar iets van zeggen, dan krijgen we nou behoorlijk op onze kop van omgeving, familie, collega's dus op je werk. Het gaat maar door. Maar hier vindt u deze enorme antichrist getekend. Natuurlijk heeft hij voor zichzelf ook een bepaalde plaats gecreëerd. Antiochië komt van Antiochus Epiphanes, daar komt dat vandaan. Net zo goed als andere keizers, die hebben dat ook gedaan. Die hebben ook een stad gegeven naar hun naam. En dat vindt u hier ook. Alleen Jeruzalem is van de Heere zal voorzien in vrede. En daarom heet de gemeente ook het Jeruzalem dat uit de hemel is. Of het nieuwe Jeruzalem uit het boek Openbaring. Maar het is de Heere zal voorzien in vrede. En hij doet het. En dat zijn zulke bijzondere dingen. En u ziet hier een koning die het omgekeerde wil doen in de tijd dat het volk van God op weg is naar het beloofde land. Een deel was er al toen. En hij gaat dat tekeer. De aanvallen die er vandaag op de kerk, op de gemeente van onze Heer Jezus Christus zijn, die zijn talloos. Die zijn legio. En die worden feller. Het wordt fanatieker. Het wordt moeilijker. Het wordt scherper. En ik heb het niet alleen over landen waar openlijke vervolging is. Daar bidt u voor. Misschien wel voor Noord-Korea of misschien wel voor andere delen van deze wereld. En het is erg. Het is heel erg. Het is heel moeilijk. Maar misschien zeggen ze daar, we moeten ook bidden voor die lui in Nederland, want die hebben het zo goed. Maar die worden bestoomd op een hele andere manier, maar die gaan kapot daaraan. Hoe kan het dan dat al die kerken leeglopen? Hoe kan het dan dat het geloof afneemt? En hoe kan het dan dat langzaam maar zeker dat tot een soort marginale beweging gezien wordt? Terwijl het vroeger anders was. Maar in je eigen omgeving, vlakbij, hoe kan het dan dat er zoveel stormen zijn in de gemeenten, in de kerken, in de groepen? Het gaat maar om die strijd. Is net als de strijd van de koning van het noorden tegen de koning van het zuiden. En het gaat maar heen en weer. Dat zijn de heen en weer trekkende legers. Het gaat maar door. Er komt geen eind aan. Totdat ze tot een einde komen en dan hebben ze geen helper. Met andere woorden, er is uiteindelijk niets wat zinnig is en wat overblijft. De zegen van onze Heer Jezus is dan weg. Door Gods genade wordt er heel veel gekeken en geluisterd naar toespraken die ooit gehouden zijn of op een band opgenomen zijn. En er gebeurt van alles mee. Maar de algemene reactie, en we krijgen daar toch wel heel veel van, is we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Dat is weg. Vanmorgen, zeg het echt, pa, dat raakte me. Het was voor de dienst begon waar we waren. Het gaat niet om ons. We waren met vakantie. En we hadden een tape bij ons van jouw studies over Jozef. En we hebben die beluisterd. En we waren nog niet in Zwitserland op weg naar, maar we waren er nog niet. En we hebben de auto aan de kant gezet. En we hebben ze een potje zitten grienen. En we hebben gehuild en we hebben geweend. En dit hadden we nooit gezien. En nu is dat bandje in een gemeente in Nederland gaan circuleren. Die gemeente vraagt, kom je alsjeblieft bij ons een keer spreken. Dat gaat niet om mij. Vanmorgen was dat zo weer. Ik wist niet hoe ze ooit aan mijn adres gekomen waren. Ik was er ook nooit eerder geweest. Ik wist niet eens van het bestaan van die gemeente af. Ik wist niks. Maar dat doet de Heer. Dat doet de Heer. Hij wil jou en mij vandaag gebruiken om over de Heer Jezus te praten. De tegenstander zal nooit over de Heer Jezus. Die gaat altijd het omgekeerde. Namelijk over ik en wij en ons welbevinden. Het hoogmoedige van de mens wordt aangewakkerd. Dat wordt alleen maar groter en steviger. Maar het mooie van de Heer Jezus, dat bedoelde ik met die knecht die ik zo pas schetste uit Exodus 21. Weet je wel, die knecht des Heren, die slaaf. Die zei, ik heb mijn Heer zo lief en mijn vrouw lief en mijn kinderen lief. Ik wil niet als een vrij man weggaan. Nou, de Heer Jezus heeft zoveel liefde laten zien naar zijn vader toe en naar jou toe. En naar mensen toe die nog mogen komen, die nog tot bekering kunnen komen. Dat hij niet als een vrij man weg wil gaan, maar wilde dienen. Dat is het geheim. En dat is het antwoord. In al die hectiek van politiek en van militair gezag, is dit het antwoord. Maar dat telt niet. Wie zou daarmee tellen? Wie zou daarmee rekenen? Niemand. En jij en ik mogen dat vandaag wel doen. We mogen dat hier vinden. Heel eenvoudig. In de opsomming van Daniël 11. En dan denkt u, ja, zo gaat het nou. Ja, al die mensen. En of dat nu kracht A of kracht B genoemd wordt, ja, doet niet zoveel te zaken. Het is voor de geschiedenis, man, vrouw, interessant om precies te weten wie was dat dan. Dat mag ook. Maar de diepe les is, dit gebeurt. En dit is een proces. En de Heer laat dat in jouw Bijbel staan om te duiden. Kijk eens, dit is wat er gebeurt. Onder de zon. Dit gebeurt. En jij moet er rekening mee houden dat het anders is. Dit loopt niet goed af. Wie is dan hun helper? Niemand. En jij en ik zeggen, we hebben de Heer Jezus. Hij is naar hier gekomen en hij wilde ons die in de put zaten eruit halen. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Ik heb hier verteld van een Turkse mevrouw die aan haar familieleden zei, toen ze haar vroegen van hoe zit het nu met het geloof van jullie, wat is het verschil tussen wat wij hebben, het islamitische denken en wat jullie dan nu hebben. Nou ja, ik heb het u toen gezegd, dat was ook een keer hier dat ik dat meedeelde. Ze zei, ze hebben toen, je moet als het ware, ik zit in de put en dan komt iemand die komt voorbij en die ziet dat. En die denkt, weet je wat, ja, jij moet een grote man uit India moet je hebben, zo'n guru. En die moet maar een mantra geven. En als je die mantra, zo'n spreuk, vaak genoeg herhaalt, dan red je het wel. En dat hebben ze gehaald. En die heeft dat ook wel gezien. Heeft ook een mantra achtergelaten, zei zij. Dat was haar getuigenis. Maar ik bleef wel in die put zitten. En het scherpste was toen ze zei, toen hebben ze uiteindelijk Mohammed gehaald, de profeet. En die heeft gezegd, je moet 5 keer bidden en 5 keer dit en je moet wat vasten en je moet allerlei dingen doen. En toen is hij ook weer weggegaan en het werkte ook niet. En toen is de Heer Jezus voorbij gekomen. En die is niet alleen gaan kijken, maar die is onder in de put gaan. Die heeft zichzelf in die put laten zakken. En heeft mij op de schouders genomen en heeft mij eruit getild. Heel simpel verschil. Maar dat is nu exact wat we vandaag nodig hebben. We hebben de Heer Jezus nodig. Dat was al zo. Maar de tegenstander wil proberen om dat weg te praten. Weg te redeneren. Hier vindt u een sleutel. En een sleutel van het negatieve gedrag van volkeren, van machten en krachten, van koningen, van heersers. Want die zijn met zichzelf bezig. Nou, jammer genoeg kom je dat in de gemeente ook tegen. En dat is het schrijnende, dat als je conflicten hebt in de gemeente, dat het om personen gaat. Die eigenlijk bezig zijn van wie is de meeste onder ons. Dat hadden de discipelen al in de tijd van de Heer Jezus. Die waren al bezig, op weg naar Jeruzalem notabene, vlak voor het kruis nog een keer, wie van hen wel de meeste was. En daar zitten we nog mee. Zouden we niet vanavond, vanmiddag, tegen de Heer Jezus durven zeggen, Jezus, u bent de meeste. U bent de meester, maar u bent ook de meeste. U bent de hoogste. U bent het. En u bent vlees en bloed gaan aannemen om mij, die in de put zat en die echt geen been voor de ander kon zetten, om mij te redden en te helpen. En u hebt mij op uw schouders genomen en mij meegenomen aan dat kruis. En u hebt voor mij een plaats bereid. En u komt mij halen en u brengt mij daar waar u zelf bent. U, Heer Jezus, hebt het gedaan. U bent het. U bent mijn Heer, mijn Heiland, mijn Verlosser. Dan hebt u een helper, groot van kracht. En die is steeds bereid om u te dienen, om u te helpen. Hij houdt niet op om voor u te zorgen. Dat is de Heer Jezus. En die koning van het noorden en die koning van het zuiden, die vechten nog steeds. Sorry hoor, deze mensen zijn al lang overleden, dat snapt u. Maar dit conflict is nog steeds gaande. Nog steeds. Die gaan door. En die komen een keer in. Maar jij en ik, we kunnen aan het einde tegen gaan. Dan kan een mevrouw op sterven zeggen, ik wil me graag naar de Heer Jezus. Dat was het laatste wat die zuster zei. Of Ik heb dat ook hier verteld, omdat het me zo raakte een paar maanden terug. Overleden een oude broeder in Haarlem. En dus een paar van jullie kennen hem, Gijs heet hij. En Gijs zei, ik kom eraan hoor! Dat is zijn taal. Dat hoor ik een beetje bij hem. En ik snap dat ik op een janken. Ik kom eraan, zegt Gijs. Ja, hij komt eraan. Hij is er inmiddels, al lang. En hij geniet. Dat is het verschil. Ze hebben niks. Ze hebben alleen maar status en eer en glorie. En de hele maatschappij is daarop gericht. Op jezelf. Op het ik-leven. Als u nog een voorbeeld wilt. De grote Moab-koning. De hele zware, brede. Kamerbreed aanwezig. Ik neem bewust dat woord. In het boek Richteren begin. Koning van Moab. Hey, daar is die. Eglon heet die man. Hij was heel breed. Echt, staat in de Bijbel. Hij had ook een soort cool vertrek. Een beetje airco in die tijd, denk ik. Hij had het goed voor elkaar. En één klein, kort, tweesnijdend zwaard is genoeg om die man te vellen. Hij had niks. Dat is de mens. We hebben niks. Of u zegt met mij, ik heb alles. Kies nu eens. Of u hebt niks. Of u hebt alles. En alles betekent dat je hem hebt die voor jou plaats bereikt heeft. En die voor jou bidt. En die jou bij zich wil. En die ervoor zorgt dat jij daar komt waar hij zelf is. Dat is het verschil. Nu, dit vind ik de les van Daniël 11. En ik probeerde om dat te delen met je. Omdat ik het zelf zo bijzonder vind. Om dit in mijn Bijbel te hebben. En dan kan die antichrist, die zijn er. En 1 Johannes zegt, er zijn vele antichristen uitgegaan. Je moet ook niet denken dat het één iemand is. Dat is wel, de antichrist is iemand, is één. Maar er zijn ook vele antichristen uitgegaan. Dat betekent die pijlen, die antichristelijke, die tegen de Heer Jezus zijn, die pijlen die worden afgeschoten door ik weet niet hoeveel mensen. Er zijn vele antichristen uitgegaan. De Bijbel is daarover duidelijk. Dus probeert u dan naast Daniël 11 ook 1 Johannes te lezen, 1 Johannes 2 en 2 Johannes. Dan komt u heel ver. Maar misschien ook 2 Thessalonicenzen 2, zoals ik zei, en Openbaring 13. Maar dat beest uit de aarde probeert een eigen godsdienst van de grond te krijgen. En dat is hier ook zo. Een eigen godsdienst, compleet zelf ingevuld. Al die dingen samen brengen dit misschien wel tot leven. En ik hoop tot zegen. Geniet van de Heer Jezus, lieve broer. Doe maar, pak hem maar. Ga naar hem en zeg, Jezus, ik wil bij u zijn, ik wil van u horen, ik wil over u denken. Ik wil met u verder en u gaat met mij verder en u brengt mij daar waar u zelf bent. En ik heb dus een helper die nooit faalt. Ik ben met u alle dagen, het eind van Matthäus 28, tot aan de voleinding van deze eeuw. Hij faalt nooit. Amen. Vader, dank u wel dat u zo bij ons wilt zijn met Daniël 11 in onze handen. Met al die moeilijke dingen en al die verwikkelingen tussen een koning en een andere koning. En het is nog steeds hetzelfde. We willen u danken dat u ons wijzen wilt op uw heilsplan. Vader, wat fijn dat u uw zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Dat hij gekomen is om lam van God te zijn, om dat wat schuld en zonde teweeggebracht heeft voor gelovigen weg te nemen. We danken u hartelijk voor uw Zoon, Vader, voor de heerlijkste van iedereen, voor de mooiste die er is. Dank u wel voor uw Zoon en voor uw geliefde. We danken u dat u de Heilige Geest gegeven hebt om deze dingen ook te begrijpen en te pakken. Dat wilt u doen, dat wilt u ook na vanavond en na vanmiddag doen. We willen u bidden om een bijzondere doorwerking. We prijzen uw naam en willen zo graag bidden dat ook allen hier de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Maar we hebben ook allemaal onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We hebben de familie van ons, zussen, broers, ooms, tantes, misschien wel vader, moeder. En we hebben collega's met wie het zo moeilijk is om te spreken, omdat alles overstemd wordt door aardse dingen. We willen zo bidden dat ook de collega's iets zullen zien van het mooie van de Heer Jezus. Maar misschien aan ons zien dat het ons niet gaat om een aardse bevordering, maar om een hemelse heerlijkheid. We willen u danken dat u dat doen wilt door uw Heilige Geest in ons en middels ons. We prijzen u. Amen.
Dank u wel, broeder Steenhuis, voor uw woorden. Laten we nummer 5 uit de bundel zingen. Nee hoor, maar daar wil ik alvast aan refereren. Nog graag even aandacht voor de volgende punten. Er is zo dadelijk koffie, dus gebruik daarvan. Kijk ook bij Harry achter in de, op de tafel wat er nog allemaal is. Ik vraag ook nog weer uw aandacht voor de bus die om de hoek heen staat op de tafel. Voor uw vragen eventueel, maar ook voor uw bijdragen. Op die tafel liggen, dacht ik, ik heb eigenlijk niet gekeken, maar ook deze uitnodigingen. En daarom liep ik even naar broeder Steenhuis toe. De volgende keer, dat zal DV zondag 21 november zijn, de laatste keer over Daniël. Daarna een serie over de tabernakel. Ik wist eigenlijk niet precies of het dia's zijn of video. Of, maar ik hoor net van hem dat hij waarschijnlijk ook een model meebrengt. Een klein model. Maar dus voor uzelf alvast hartelijk uitgenodigd. Maar misschien wil je ook anderen daarvoor interesseren. Neem ze dan mee. Jullie zijn nog even hier. Ze zijn nog even hier om eventueel vragen of andere dingen te beantwoorden. Zullen we dan ook nog danken? Heren, u danken wij voor de rijke boodschap die elke keer weer in uw woord te vinden is. Ondanks alle tegenstand mogen we toch weten dat u de overwinnaar bent. En mogen we zo aan uw hand gaan. Heer, mag dat ook de vreugde van deze boodschap zijn die we meedragen een nieuwe week in. Misschien dat moeilijke dingen ons wachten, maar mogen we dan in vertrouwen aan uw hand gaan. Wil ons zo in alles nabij zijn, ook op de wegen veilig geleiden en ons in alle dingen uw leiding en zegen geven. Heer, dat willen we ook bidden voor Dato en Henny, nu u ze nog steeds in uw dienst gebruiken wilt. Wil hen daarin ook sterken, zegenen en tot een zegen stellen. We leggen al deze dingen zo in uw hand. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Wel thuis.